Dank u wel. Dan willen we nu samen lezen uit twee gedeelten van Gods woord. Eerst willen we lezen Genesis 49, de versen 1 tot en met 4. Genesis 49 en we lezen de versen 1 tot en met 4. En dan lezen wij Gods woord. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u. En ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, ge zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Tot zover uit Genesis 49. Dan willen we nu nog lezen Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16, de versen 21 tot het einde vers 28. Matteüs 16, te beginnen bij vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Ge zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Het is uw genade en goedheid dat wij elkaar hier mogen ontmoeten, o Heere. Gij hebt ons bewaard, ook in de afgelopen maanden, en nu hopen wij weer elkaar wat vaker te ontmoeten rondom een ouderenmiddag. Dan doet het er niet toe hoe oud of hoe jong we zijn, want we geven deze middag ook maar een naam. Maar waar het werkelijk om gaat op deze middagen, is dat wij samen uw woord overdenken en dat wij daarover met elkaar spreken. En daar wij daartoe ongeschikt zijn in onszelf, bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En wij vragen u of u uw zegen wilt geven, ook over deze bediening van het woord. Want wij zijn toch met uw woord bezig. En uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren. Maar uw woord is toch een kracht tot zaligheid. En uw woord werkt toch wonderen. Wilt u in ons midden zijn dan, met uw majesteit, met uw geest, met uw kracht. En wilt u een zegen geven, ook naar aanleiding van dit uw woord. Wilt u in ieder van ons in uw genade gedenken. Wij bidden u, wek onze harten op om uit te gaan tot u, om het leven buiten onszelf te zoeken in u. O, doe ons beseffen dat wij de dood met ons omdragen, niet alleen lichamelijke dood, maar ook de geestelijke dood, en dat is nog veel erger. Maar nu bent u gekomen om uw volk te verlossen van hun zonden. En uw bloed is een volkomen verzoening. En daarom, Heere, bidden wij u, geef dat wij op u mogen zien, dat u onze toevlucht zult zijn, dat wij behouden mogen worden door uw werk, door uw genade. Zegent u de gemeente, werk in ons midden met uw Heilige Geest. Zegen de jongeren, de kinderen. Wilt u uw zegen geven over de kerkenraad en gedenk ons persoonlijk in ons leven. Wanneer er een lege plaats gekomen is in ons leven, dan bidden wij u of u die plaats wilt vullen, of u wilt overkomen en dat we het mogen beseffen de tijd van onze nood. Dat wordt de tijd waarin u uzelf troostrijk openbaart. Gedenk hen die ziek zijn, hen die het moeilijk hebben, hen die op een operatie wachten. Wilt u uw zegen geven over een operatie waar wij op wachten? Gedenk ook hen in de gemeente die ernstig ziek zijn. Ontferm u over hen in uw genade. Wees ons dan nabij in deze middag. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Nou, geliefden, we willen vanmiddag nadenken over Jacob op zijn sterfbed. Genesis 49. Het is een heel bewogen geschiedenis. We staan rondom het sterfbed van vader Jacob. En dat is een man die moe is van zijn leven. Een man die van alles heeft meegemaakt. Maar nu is het dan toch zover dat hij dit leven moet verlaten. En zo wil hij het ook. Hij is er ook voor ingewonnen. Nee, hij hoeft niet meer verder te leven en hij wil het ook niet meer. Want hij wacht op Gods zaligheid. En nu hopen wij, zo de Heere wil, in de komende maanden na te denken over de zonen van Jacob. En dan in het bijzonder dan de zegening die vader Jacob aan zijn zonen heeft gegeven. Want er ligt veel onderwijs in, veel troost, veel bemoediging. Maar in ieder geval, we staan nu dan rondom het bed van een stervende vader. Een man met opgekropt leed. Een man met verzwegen schande. Een man die verwond is door zijn eigen zonden. Een man die de schande van zijn kinderen in vele opzichten zag als de onbetaalde rekening van zijn eigen leven. Maar toch is Jacob een kind van God. En toch spreekt hij hier niet in de eerste plaats als vader, maar als profeet. Gods geest stuurt Jacob aan. En daarom is het zo van belang voor ons dat wij letten op wat Jacob zegt. Weet u, een stervende kan hele rake dingen zeggen. Een stervende kan dingen zeggen die hij of zij nooit tijdens zijn of haar leven over zijn of haar lippen wilde nemen. Op een sterfbed wordt men ook vaak eerlijk. Dan gaat al het franje er vanaf. En dan staat men voor de bittere werkelijkheid van de dood. En soms horen kinderen zaken van hun ouders waar ze jaren op hebben zitten te wachten. Zo kan men bij het naderen van de dood eerlijk gemaakt worden. Tenminste, als men dan nog het voorrecht heeft om bij kennis te zijn. Want velen zijn helaas niet meer bij kennis wanneer ze op hun uiterste liggen. Maar ook al zijn we dan bij kennis, dan hebben we nog genade nodig om te spreken. En dat zien we hier ook dan bij vader Jacob. Door Gods genade was hij een kind van God geworden. En hij was bij tijden een weerbarstig kind. Een kind die ook duizendmaal God vergeten had in zijn leven. Die ook vaak zijn eigen weg was gegaan. Maar nu op zijn sterfbed komt hij dan toch toe aan die overgave aan God. Het is hem genoeg. Hij zal het ook zeggen, het is genoeg. Hij heeft genoeg gezondigd. Hij heeft genoeg geleden. Jacob is een moe gestreden vreemdeling op aarde. En nu gaat hij zijn kinderen één voor één bij langs en hij gaat hun leven typeren. En daarin geeft hij ook een typering van hun nakomelingen. Het is eigenlijk iets van een profetie van hoe we die zonen van Jacob hebben te bezien. En hij neemt nu geen blad voor de mond. En daarom is Jacob hier in feite een profeet geworden. Hij ziet hier voor zijn ogen wat God zal doen. Hebreeën 11 legt het ons uit. Hebreeën 11 zegt dat door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend. Maar het is ook door datzelfde geloof dat Jacob geprofeteerd heeft aangaande zijn eigen zonen. En eigenlijk is het ook niet Jacob die hier spreekt. Jacob de schacheraar, Jacob de bedrieger. Maar wie hier spreekt is eigenlijk Israël, de vorst Gods. Hij spreekt hier door het geloof. En dan kunnen we daarom zeggen, eigenlijk spreekt de Heere God zelf hier. En dan komt Jacob op de achtergrond te staan. En daarom gaat Jacobs voorkeur ook hier geen rol spelen. Nu zal hij zijn lievelingszoon Jozef niet naar voren plaatsen. En Benjamin, waar hij zo op gesteld was, gaat hij niet naar voren plaatsen. Nee, hier zien we Gods soevereine liefde, Gods soevereine wil stralen. Want Juda, hij zal het zijn, zal Jacob zeggen. Kijk, God spreekt. En daarom mogen wij zeggen tegen elkaar, hoort naar Israël. Dat wil zeggen, hoort naar de God van Israël. En nu zien we de eerste zoon naar voren treden. Ruben. Kijk, daar stapt Ruben al naar voren. En hij staat vlak naast het bed van zijn vader. Ruben is per slot verrekening de eerstgeborene. En hij komt daarom ook het eerst aan de beurt. En hij is de zoon met de oudste papieren. En dan ziet het geloofsoog van vader Jacob zijn eerstgeborene zoon Ruben. Toen er nog geen kind was, toen was Ruben er al. De oudste zoon van Jacob en Lea. De naam Ruben betekent zie een zoon. Want u weet, Ben betekent zoon. Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Ruben, zie een zoon. En dat was de uitroep die moeder Lea uitgeroepen heeft toen ze zag dat ze een zoon kreeg. Zie een zoon, Ruben. En waarom zei Lea dat? Waarom riep ze dat uit? Omdat het toch eigenlijk een indroevige toestand was daar. Daar zullen we meer over horen. Een indroevige toestand in dat huisgezin van Jacob. Het was zo'n tragische bedoeling. En dan denken we vooral aan Lea. Als we de schriften lezen, dan moeten we toch opvatten en toch tot de conclusie komen dat Lea toch een deugdzame vrouw was. Dat ze ook een godvrezende vrouw was, daar biedt de schrift ook reden toe. Terwijl Rachel toch ook een ander karakter gehad heeft. Terwijl het toch minder godsvrucht ook was bij Rachel. Maar u weet wat er gebeurd is. Jacob wilde graag met Rachel trouwen. Maar toen door een list van zijn oom Laban kreeg hij Lea tot vrouw. En daarna kreeg hij ook wel Rachel. Maar ja, wat een verdriet voor Lea, want Jacob had Rachel lief. En Jacob haatte Lea. Kijk, dat moet u wel goed opvatten. Betekent niet een blinde, wrevelige haat tegen Lea en een afkeer en een verachting. Zo was het niet. Jacob heeft ook bij Lea geslapen. En Jacob heeft Lea ook lief gehad. Maar hij heeft Rachel veel meer lief gehad. Dat betekent dat. Dat Jacob Rachel heeft lief gehad en Lea gehaat. In de zin Rachel naar voren schuiven en Lea naar achteren schuiven. En dat was een tragiek. Kijk, de Heere door dit alles heen had toch Jacob en Lea aan elkaar samengevoegd. Tot elkaar gebracht. En Jacob wist het ook, wat God heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. En Jacob wist het ook, dat de man geroepen is, zijn vrouw lief te hebben, als zijn eigen vlees. En al was de situatie in Jacobs huwelijk verworden, doordat hij zich twee vrouwen nam, toch had hij de plicht om beide vrouwen lief te hebben als zichzelf. En de man moet aan de vrouw als het zwakste vat eer geven. En Jacob had Lea lief moeten hebben. Nou, wat is dan liefde? Hoe had dat dan gemoeten dan voor Jacob? Is dat een prettig, warm gevoel? Is dat wat liefde is? Ja, dat komt erbij. Dat komt erbij. Maar liefde is in de eerste plaats toch niet een warm gevoel. Liefde is in de eerste plaats de ander zoeken. Het is in de eerste plaats zelfverloochening. Het goede voor de ander zoeken. De ander liefhebben. het goede voor hem of haar zoeken, haar welzijn, het beste voor elkaar over hebben. Dat is liefde. En ook al is het gevoel er niet, of tijdelijk niet, toch het goede voor elkaar zoeken, zorgzaam zijn, dat is liefde. En zo had Jacob zich ook moeten opstellen ten opzichte van Lea. Maar dat deed hij niet. Hij had Rachel liever. En dat bleek ook in het dagelijkse leven. Rachel kreeg de volle aandacht. Rachel kreeg de liefkozingen. En het was zo moeilijk voor arme Lea, dat toen ze dan een zoon kreeg, het eerste kind in dat gezin, dat ze verrukt uitriep, zie een zoon, Reuben. Want zij trekt de conclusie. In Genesis 29, vers 32, daar leest u het eerste geloofsgetuigenis van deze vrouw. En dan zegt ze, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij lief hebben. De Heer heeft mijn verdrukking aangezien, dat Rachel de eerste plaats krijgt en ik maar een achteruitgeschoven plaats. Het was een verdrukking voor deze vrouw. Zij kon het ook niet helpen. Maar nu ze een zoon voor hem gebaard had, toen dacht ze, nu zal hij mij lief hebben. En daaruit blijkt, uit die woorden, uit die klachten, dat getuigenis, blijkt hoe weinig echte liefde Jacob had voor zijn eerste vrouw Lea. En zo stond Jacob zwaar in het krijt bij Lea, want hij deed Lea onrecht aan. Maar de Heere zag Lea's druk. En de Heere zegende Lea, hij opende haar baarmoeder. En zo baarde ze een zoon. En ze dacht dat deze zoon, Reuben, dat hij de balsem zou zijn voor de wond van haar gekrenkte vrouwenhart. Maar er veranderde maar bitter weinig. Zelfs nadat ze meer zonen gekregen had, dan nog veranderde die verkeerde houding van Jacob niet. De verwachting die ontvlamde in Lea's hart bij de geboorte van Reuben verflauwde spoedig. Ze had uitgeroepen, Reuben. Er kwam verwachting in haar stem. Dit kind zal mij aan Jacob binden. Dit kind zal de liefde opwekken van Jacob voor mij. Laat dan Rachel gloriëren omdat zij de knapste is. Ik triomfeer als moeder van dit kind. En daarom zal ik veel echter en veel meer Jacobs vrouw zijn dan Rachel. En zo klopt Lea's hart met verwachting. Maar het was een ongegronde verwachting. Reuben was de zoete droom van Lea, maar hij zou spoedig haar rauwe werkelijkheid worden. Nee, Lea, zo wordt uw huwelijksprobleem niet opgelost. Met uiterlijke dingen wordt het huwelijk niet gered. Een mooi huis, een mooi interieur. Zelfs kinderen lossen geen huwelijksproblemen op. Daar moet liefde bij aan te pas komen, gewekt en gewerkt door Gods geest, zelfverloochening. Ook voor elkaar in het huwelijk, ons leven verliezen ten opzichte van de ander met eer laten voorgaan. Zelf opofferende liefde behoort er te zijn. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Zo had het moeten zijn. Maar Gods woord tekent het gezinsleven heel duidelijk en concreet. Want dan moest het zo zijn, zo was het niet. Lea dacht, de liefde voor haar man, van haar man zou worden opgewekt. Maar haar verwachtingen werden stuk geslagen. Maar Jacob was toch ook maar wat blij met zijn eerstgeborene, een zoon. En Jacob heeft toch ook zijn kind in zijn armen genomen. En hij heeft ook die naam nagesproken die Lea zijn vrouw aan zijn kind gegeven had. Zie een zoon, Ruben. Het was geweldig voor Jacob. En zijn verwachtingen waren hoog gespannen. Een zoon, iemand om de lijn der geslachten voor te zetten. Een stamhouder, Ruben, mijn hoop, mijn eerste, mijn verwachting. Nu kan de geschiedenis van mijn voorgeslacht voortgezet worden. Ruben, je bent het feest van mijn vaderhart, mijn kracht en het begin van mijn vermogen, mijn familie trots. Op zijn sterfbed haalt Jacob het nog eens aan. In vers 3 van Genesis 49. Ruben, mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Ja, Jacob had hoge spannen verwachtingen. Maar Jacob is ook bedrogen uitgekomen. Ruben stelde ook zijn vader Jacob teleur. Want Jacob, de bedrieger, is zelf bedrogen uitgekomen. Met zijn sterkte, met zijn verwachting, met zijn voortreffelijkste. Het viel toch ook maar bitter tegen met Ruben. Het had zo moeten zijn dat de geslachten na ons hadden moeten spreken over de God van Abraham, Isaac, Jacob en Ruben. En zo staart de stervende Jacob in het verleden. En haalt weer op zijn lang vervlogen droom van verwachtingen. Daar staat Ruben. Spierkracht. Voortreffelijkste in hoogheid. In sterkte. Daar staat hij voor zijn vader. We lezen niet hoe Ruben erbij gestaan heeft. We kunnen heel goed voorstellen dat hij daar stond met gebogen hoofd. Want hij was sterk naar lichaam. Maar niet sterk naar geest. En dat wist Ruben heel goed. Hij had geen edele geest. Spierkracht, jazeker, maar geen zelftucht. Zou Ruben nou eigenlijk niet willen wegkruipen onder de grond wanneer hij daar zo staat en hij hoort zijn vader zijn aanvankelijke roem en verwachting van zijn oudste zoon uitspreken? Want het is ook gevaarlijk om bij een stervende te staan die nog bij zijn volle verstand is en die kracht heeft om te spreken. Daar kan er heel wat naar boven komen. Van verzwegen verdriet. Ruben, mijn voortreffelijkste. Wat had ik toch hoge verwachtingen van je jongen. Maar het is zo anders uitgekomen. Zowel moeder Lea als vader Jacob hadden hun eigen verwachtingen. bij de geboorte van Ruben, maar ze zijn teleurgesteld uitgekomen. Zo wordt er ook wel eens gezegd in de psychologie, dat in een gezin vaak de oudste en de jongste kinderen door de ouders in een soort droomwereld geplaatst worden. Ouders hebben speciaal voor de oudste hoge verwachtingen. En wanneer het allemaal wat moeilijk ging met de kinderen, want opvoeden is heel moeilijk werk, dan hebben ze nog een jongste kind. Dan zeggen ze, ja, maar nu zullen we het goed doen met dit jongste kind. De oudste en de jongste hebben, daarvan hebben de ouders vaak hoge verwachtingen. Ze spiegelen zich aan hen, de dingen die zij niet konden bereiken, dat spiegelen ze op hun kind, dat hun kind het zou kunnen bereiken. En daarom kunnen juist de oudste en de jongste teleurstellen. En dat kan ook spanningen veroorzaken. Jacob spreekt. En nou wordt hij bitter. Want Ruben is de voortreffelijkste, de sterkste. Maar hij typeert Rubens karakter. In vers 4. Snelle afloop der wateren. Kijk, dat is Ruben. Een snelle afloop der wateren. Stel je zich eens voor, een grote plas met water. Het lijkt heel wat, maar dan opeens slaat dat dammetje stuk dat dat water tegenhield. En met een boel geruis en gebruis stroomt al dat water naar beneden door dat dammetje weg. Snelle afloop der wateren. En voor u het beseft, is die hele plas met water leeg, weggestroomd. En dat water, dat geeft nergens om. Dat water is brutaal. Dat water stroomt weg. Het laat zich niet zomaar tegenhouden. Het water stoort zich niet aan een wet, nog aan een gebod. Kijk, zo is Ruben. Snelle afloop der wateren. Een soort domme kracht. Lichamelijk sterk en krachtig. Een pracht, maar wat een zedelijk wangedrocht. Snelle afloop der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Maar wat heeft Ruben dan allemaal gedaan? Wat weten we eigenlijk van Ruben? Nou, van zijn jeugd weten we eigenlijk heel weinig. Hij treedt naar voren tijdens zijn jeugd in die merkwaardige geschiedenis van de Judaïm. U weet wel die geschiedenis die beschreven staat in Genesis 30 vers 14 en de volgende versen. Dat Ruben ging tijdens de tarweoogst in het veld en daar vond hij Judaïm. Ja, wat zijn dat, Judaïm? Dat zijn planten. Volgens de encyclopedie is het een soort alruin, familie van de nachtschaden. En dat die plant grote bladeren heeft met lila kleur bloemen. En de vruchten zijn geelachtig en geurige bessen. Ze zijn zo groot als kleine appelen. En die vruchtjes, daar gaat het om. Want die zouden bedwelmende, liefdestimulerende invloed hebben. En Ruben vond die vruchten. En hij bracht ze naar zijn moeder. En zij gebruikte het om Jacob bij zich te laten liggen. En Lea werd zwanger van haar vijfde zoon. Ruben had die bessen geplukt en aan zijn moeder gegeven. Nou, dat is vrijwel het enige wat we weten van Rubens jeugd. Eigenlijk was het Rachel die graag die Judaïm wilde hebben. Nou, zegt Lea, dan moet je mij Jacob geven vannacht. Zo is het gebeurd. En Rachel nam die Judaïm. En Lea kreeg haar man voor een nacht. En daar is een kind uitgeboren. Maar goed, wat is nog meer bekend over Ruben? Nou, dan komen we toe aan dat vreselijke incident. We zouden met een modern woord incest kunnen noemen. En hier blijkt de onbezonnen kracht van Ruben. Daar blijkt dat Ruben zijn vader zo diep heeft teleurgesteld, want Ruben ging in zijn vaders bed slapen met zijn vaders bijwijf. Snelle afloop der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden. En Jacob herhaalt het nog even. Het is alsof hij het vreselijke en het verbijsterende van zijn teleurstelling nog eens wil uitspreken. Hij heeft mijn bed beklommen. Wat was er dan gebeurd? Wat heeft Ruben uitgehaald? Nou, dat leest u in Genesis 35, vers 22. Het is maar één vers. Het wordt verder niet over uitgeweid. Er hoeft ook maar één gebeurtenis te zijn. Eén kort moment. Dat de totaliteit van een leven vergalft. En zo was het bij Ruben. Dat het hele leven verknoeid kan worden. Door één gebeurtenis. En wat moet God ons toch bewaren? Anders vallen wij ook. Wij zijn toch ook geneigd tot alle boosheid? Nee, we gaan niet op Ruben neerzien. Maar we gaan het belijden dat wij Gods bewarende hand nodig hebben. Het is niet alleen die zonde van Ruben. U weet ook, er zijn andere zonden beschreven in de schrift. Die het leven kunnen verknoeien. En ook na ontvangen genade zijn we toch nog geneigd tot alle boosheid. We hebben toch allemaal genade nodig. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Nou, Ruben, de snelle afloop der wateren, de borrebrokkracht, maar wat deed die lummel? Hij ging bij Bilha slapen. En Bilha was de slavin van Rachel. En Rachel had haar gegeven aan Jacob. En ze had Jacob twee zonen gebaard, Dan en Naphtali. En nu was Rachel gestorven. En Jacob, zijn gezin, woonde al een tijd in Kanaan. En toen gebeurde het, de schanddaad. Ruben ging heen. Ging heen, staat er. Het was een bewuste keus. En hij lag bij Bilha, de slavin van Rachel. En dan staat er alleen maar, en Israël hoorde het. Verder niets. Geen straf, geen woorden. Maar diepe smart. En hier op zijn sterfbed, daar spreekt Ruben uit Jacob dit ene uit van Ruben. Snelle afloop der wateren, Jacob walgt van zijn zoon. Hij spreekt hem ook niet meer aan met je of gij. Eerst wel, maar later niet meer. En spreekt hij over Ruben niet in de tweede persoon, maar op een afstandelijke wijze, in de derde persoon. Hij, alsof het een vreemde betrof. Hij heeft mijn bed beklommen. Ruben realiseerde zich niet dat hij de eerstgeborene was. Hij besefte niet wat een verantwoordelijke positie hij had. Een van de ergste dingen die een mens kan overkomen is dat hij zijn voorrechten, zijn gaven niet beseft. Niet opgemerkt de tijd waarop God naar u omzag. Niet geluisterd te hebben toen God aan de deur van uw hart stond en geklopt heeft. Toen de Heer u te sterk geworden was, toen uw hart versmolt voor de Heer, en dat u het misschien weggelegd hebt, en gezegd: het is niet genoeg, Heere, er moet nog meer komen, dat u niet gelet hebt op de dagen dat God naar u omzag, dat u uw voorrechten niet beseft. Zo was het bij Ruben. Hij besefte niet het voorrecht dat hij de eerstgeborene was. Ruben heeft het doel van zijn leven gemist. Hij is een tragisch persoon. En daarom zou hij het ook niet zijn. Hij begreep het niet, wat het betekent om de eerstgeborene te zijn. Hij leefde maar in het wilde weg. Hij zocht zichzelf te behagen. Hij was slap. Daarom zal hij de voortreffelijkste niet zijn. Hij dacht dat hij zich wel wat kon permitteren. Hij was toch de oudste. Maar hij had zich ook naar moeten gedragen. Hij dacht: die Bilha is toch ook maar een slavin. En ik ben toch de jonge heer. Ik ben toch de oudste zoon. Ik ben toch de erfgenaam. En Rubens bloed was actiever dan zijn geest. En zijn onbezonnen hartstocht maakte ruim baan voor zich, zonder zich te bekommeren om anderen. De egoïst, de genotzuchtige Ruben. Hij verstond zijn roeping niet. Hij verstond het geheim van zijn leven niet. Dat hij zoon moest zijn, zijn vader moest eren. En zou dat laatste nou niet eigenlijk het probleem zijn waar ten diepste elk mens mee worstelt? Want ook al hebben we niet gedaan wat Ruben gedaan heeft, wij zijn niet beter. Herkennen wij de door God aan ons gegeven plaats? Herkennen wij de plaats die God ons gegeven heeft? Herkennen wij het als een voorrecht dat we in de kerk mogen zitten? Dat we onder zijn wondere prediking mogen zijn? Herkennen wij het dat God ons hand vraagt? Dat God ons oproept. Is dit niet het probleem van elk mens, dat hij van nature zijn van God gegeven plaats en voorrecht niet herkent? God heeft u en mij geplaatst in dit leven om wat te zijn. Wat kroon op de schepping. Hoe dan? Om God te dienen. Om in afhankelijkheid van God te leven. Om ons leven op de Heere te wentelen. Hij heeft ons apart gezet. Hij heeft ons geplaatst op de erf van het verbond. Hij roept ons op tot de zaligheid. Wat een voortreffelijke plaats heeft Hij ons gegeven. Hij wil het ons leren. Hij wil ons de vreze Gods inprenten. Maar wij hebben zo'n Rubens hart. Zo gauw miskennen wij de door God aan ons gegeven plaats. En als er dan nog maar een hart is dat wil belijden: wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens, als de zonde maar niet verzwegen wordt, als ze maar in de ootmoed terechtkomen en zeggen: Heere, ik heb ook het geheim van mijn leven niet begrepen. Ook ik heb voor mezelf geleefd. Ook ik heb u vergeten, dagen zonder getal. Ik ben niet waard door u aangezien te worden. Ik heb gezondigd. En dan te pleiten op de genade die God zelf voorbereid en klaargemaakt heeft in Christus. Kijk, dan is er hoop. Want Gods barmhartigheden zijn zeer groot als we maar niet de zonde in ons leven verzwijgen. Ruben deed dat juist wel. Hij leefde door. Een botte, onbehouwen, slap figuur die zijn zonde niet wilde belijden. Een slap persoon. Wat onbehouden. Dat blijkt ook uit de hele geschiedenis toen met Jozef uit Genesis 37. Toen de broers van Jozef, die meeste dromer, wel eens wat kwaad zouden doen. We gaan hem doden. Dan zijn we gelijk van zijn rare dromen ook af. Toen heb je Ruben. Hij kwam als oudste. Hij voelde zich verantwoordelijk. Dat was goed. En hij verloste Jozef uit hun hand. Dat was goed. Even lijkt het of Ruben zijn positie inneemt en zijn roeping van God hem geschonken zal beseffen. Maar het is maar schijn. Ruben had Jozef geheel moeten verlossen. Hij had hem naar huis moeten brengen, met zijn vader moeten praten, dat het zo eigenlijk toch niet kon. Maar dat deed Ruben ook niet. Ruben zei, we stoppen hem maar in deze kuil. Dat was de oplossing. Ruben was de man van het compromis, van het onrecht. Een compromis met het onrecht. Ruben, er was hoge verwachting van je. Maar je hebt je vader beschaamd, je hebt je moeder beschaamd en nu heb je ook je broer beschaamd. Je had jezelf borg moeten stellen. Maar dat heb je niet gedaan. Je hoorde de stem van God niet. De roep van je eigen ontoegefelijke vlees is sterker dan de roep van Gods geest. En eeuwen later zien we datzelfde drama zich voltrekken bij een Romeinse gouverneur die ook rechter was. En die man heeft toen nog zijn handen gewassen in onschuld. Maar hij was en hij bleef ook schuldig aan de dood van de Heere Jezus. En Pilatus wil ook de Joden ten tot vriend houden. En hij wil ook zijn rechtsgevoel niet krenken. Maar dat gaat niet. Hij wil vriend des keizers zijn en toch ook Jezus loslaten. En dan komt Pilatus tot de halfslachtige conclusie. Ik vind geen schuld in hem. Derhalve moet hij gegeseld worden. Nee, Pilatus, hij moet losgelaten worden. En Jozef is niet schuldig. En derhalve moet hij maar in de put gegooid worden. Nee, Ruben, hij moet niet in die put. Hij moet naar huis. Ruben de halfslachtige. En dat blijkt ook later, wanneer Benjamin, weet u, bij de tweede reis weer mee moest naar Egypte. Dan is het weer Ruben, die schijnt iets te beseffen van zijn roeping als oudste, als eerstgeborene. Hij wil dan borgstelling geven en op een wat lompe manier biedt hij dan zijn twee zonen aan Jacob, als Benjamin niet veilig terugkomt uit Egypte. Nou, dat had Jacob toch helemaal niets aan. Calvijn schrijft in zijn commentaar, moet dan die oude man zijn twee kleinzonen slachten en doden? Deze borgstelling had iets hardvochtigs. Hij had zichzelf borg moeten stellen, Ruben, zoals Juda het zou doen. Maar Ruben verloochende zichzelf niet. Hij bleef halfslachtig. En dan kijken we vooruit in de geschiedenis van Ruben. Later in de geschiedenis van Israël, dan zien we Ruben terugkomen in zijn nageslacht. Wanneer Deborah en Barak de strijd aanbinden met Sisera en Jabin, dan is het Ruben die niet meedoet. Hij stelt teleur, halfslachtig, slap. In Richteren 5 zingt Deborah dat Ruben bleef zitten tussen zijn kudden en hij trok niet op. Dat is typerend voor Ruben. En de commentatoren wijzen er ook op dat er voor zover wij weten, geen grote profeten zijn voortgekomen uit de stam van Ruben. Het was allemaal wat halfslachtig. En nou is dat ook niet iets van onze nood. Halfslachtig. Typeert dat misschien ook ons leven? Want het is toch ook moeilijk jezelf weg te cijferen. En toch vraagt de Heere dat. Wie zijn leven behouden zal, die zal het verliezen. Maar die zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. En dat betekent niet alleen een martelaar. Dat betekent ook ons in ons leven. Zelf verloochenen. Uw wil. Uw weg. Uw woord, uw eer, daar gaat het om in mijn leven. Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is zelfverloochening. Maar Ruben deed dat niet. Maar toch is er genade voor mensen met een Rubens hart. Want dan lezen we uiteindelijk in Openbaringen 7 van de stammen Israëls die ingaan in het hemelse Jeruzalem. En dan zijn er ook verzegelden uit de stam van Ruben. Want God bekeert zondaren. Dat zien we in die heerlijke naam Jezus. Hij zal zijn volk verlossen van zijn zonden. En dat is de troost voor mensen met een Rubens hart. Er is een zaligmaker, Christus Jezus, zalig wie hem mag kennen als de bron van alle goed. Hoe is het in ons leven? Kennen wij dat gebed uit Psalm 119? Heere, leer mij de weg uw inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe. U bidt dat gebed alleen maar wanneer u aan een eind gekomen bent met uzelf. Wanneer u het leert verstaan, ik ben de zondaar. En dan hebben we geen rechten meer voor God. En dan belijden we dat we zo vaak halfslachtig geweest zijn. Net als Ruben. En dan krijgt een mens een walg aan zichzelf. En dan wordt een mens zijn eigen grootste vijand. Dan wordt er geroepen tot God niet alleen om vergeving, maar juist om vernieuwing. Want ik word er zo moe van dat oude leven. Heere, bekeer me tot u. Dat is niet alleen aan het begin van de weg. Maar juist bij de voortduur op de weg. Heere, bekeer me tot u. Steeds weer, steeds dieper. U alleen kunt mijn boos hart temmen. En ik geloof dat u het doen wilt om Jezus wil. Niet om mij, maar om uwentwil. En dan is er maar één pleitgrond, één naam. Christus Jezus. En dan is er nog uitzicht voor mensen met een Rubens hart, dat ze nog bekeerd worden, veranderd worden, overgezet worden in de vrijheid der kinderen Gods. En dan wordt er gezongen, God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Maar ook God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. Laten we zingen, gemeente. En dan gaan we pauzeren. Dan is er wat koffie en thee. Psalm 34. Laten we dat zingen. Psalm 34. En we zingen de versen 8 en 9. Laten we zingen Psalm 34, versen 8 en 9. God slaat een gram gezicht en God is het verbroken hart. Psalm 34, vers 8. versen 8 en 9. Dan mogen we nou pauzeren. Ik ben al vergeten iets te zeggen. Iets nogal belangrijks. buiten in de gang, daar staan allemaal lekkere dingen, mooie dingen, nuttige dingen, voor hele redelijke prijzen. En misschien als u onderhandelt, dat u ze voor lager kunt krijgen, maar dat moet u maar over hebben met de vereniging. Maar gaat u vooral daarheen en koop wat spulletjes daar. Nou, zullen we maar weer beginnen. Dan hebben we nog wel een beetje tijd voor wat vragen of voor het onderling gesprek. Maar laten we eerst maar eens een psalm zingen. Dat is altijd mooi. Paul, zou u weer willen spelen? Psalm 140. Psalm 140. We zingen de versen 2 en 13. Red mij van hen die kwaad bedenken, die dagelijks samen zich beraan. En vers 13, de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. 140, versen 2 en 13. Dank u wel. Wel nu, we hebben nagedacht over enkele typeringen uit het leven van Ruben en ook zoals de Heere die ons te kennen geeft door de de profeet Jacob. En zo mogen we hem noemen. Maar ja, we hebben maar een paar verzen gedaan, zo de Heere wil. In de toekomst kunnen we wat meer. We hopen hier doorheen te gaan. En u weet, sommige oudermiddagen worden georganiseerd door de diakenen. Dan is er een ander programma. En soms hebben we ook een kerstbijeenkomst. En ja, dan is ook weer een ander programma. Maar zo, in de loop der maanden hopen we dan hier door die 12 zonen van Jacob door te gaan. Maar nu, wie heeft een vraag of een gedachte of een opmerking? Dan zou dat heel mooi zijn. Het is goed om met elkaar te spreken. Nel. Ja. Dat is heel goed. Nel, dan dank u wel voor uw vraag. U zegt, er staat boven dit gedeelte, Jacob zegent zijn zonen. En dan zegt u heel terecht, kunnen we hier wel van een zegen spreken? Ja, ik ben met u eens. Kijk, laat ik het zo antwoorden. Dat opschrift, Jacob zegent zijn zonen, dat staat niet in de Bijbel. Nee, daar hebben drukkers erboven gezet. Die dachten dat ze een goede zet deden om dat erboven te schrijven. Ja, kijk, er zijn zegeningen bij natuurlijk. Er wordt ook gesproken over de toekomst. Ik geloof Naftali, die zal bij de zeekust zijn. Of wat was het? Of Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. Dus er staan ook wel zegeningen bij. En ook dat Juda een leeuwenwelp, dat zijn hele mooie dingen over Juda. Dus inderdaad, die vertalers of die drukkers hebben het niet helemaal verkeerd gezien. Denk maar aan vers 20, Azer, zijn brood zal vet zijn. En van sommige van die zonen worden mooie dingen gezegd. Maar er worden ook soms hele moeilijke dingen gezegd. Dat hij als een slang is die de bijtende, de verzenen van het paard en zo. Ja, in vers 17, maar ook Ruben. Ja, vers 4. Nee, dat is geen zegen, dat is meer een vloek. Ja. Ja. Ja, zijn er allemaal bekeerde mensen geweest. Ja. Ja, daar kunnen we een vraagteken bij zetten dan. Ik geloof dat u gelijk hebt, ja. Er wordt niet veel goeds over Ruben gezegd hier. Nee. En Simeon en Levi, vers 5, dat zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, vers 7, vervloekt zij hun toren. Ja. Ja, ook een goede opmerking. Is dat niet later in hun geslachten geopenbaard? Ja. Simeon en Levi, ja. Juist. Ziet u ook. En ze staan inderdaad, dat is goed, die namen staan de borst van de priester. Maar ook staan die namen op het Nieuwe Jeruzalem. Ja. Maar ik zit te bedenken een bepaalde... Wou iemand hier iets zeggen? Ja, openbaringen. Ja. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan... Ik zit te denken aan bepaalde gebeurtenissen uit hun leven. Want later zijn die zonen van Jacob zijn wel later tot inkeer gekomen... vanwege hetgeen ze uitgevoerd hebben met hun broer Jozef. Toen zijn ze inderdaad zeer verootmoedigd. Toen moesten ze ook bij hun vader Jacob belijden. Toen ze terugkwamen, vader, Jacob leeft nog en hij is regeerder over Egypteland. Nou, toen dacht Jacob, wat is hier aan de hand? En toen hebben ze ook inderdaad moeten opbiechten. En later spreekt ook Jozef met liefde tot zijn broers. En na het overlijden van zijn vader, dan komen de broers bij hen en die zeggen van, dan zijn ze bang dat hij wraak zal nemen op hen. En dan wordt Jacob aan het einde van Genesis 50 of zo. En dan heeft Jozef medelijden met zijn broers en is hij ontroerd. En ja, Het is belangrijk in zo'n vraag om schrift met schrift te vergelijken. Hier wordt niet veel goeds van Ruben gezegd. Maar ja, natuurlijk moeten we uiteindelijk het oordeel aan de Heere overgeven. Wat we nu aan het doen zijn, we zijn aan het zoeken naar aanwijzingen uit de schrift. En dat mogen we doen. Ja, Marie, brutale ogenblik, brutale. Juist. Ja, dat is terecht. U verwijst, ik zal het even herhalen, naar het feit dat de zonen voor Jozef staan. En dan zeggen ze tegen elkaar, we hebben niet gelet op de ellende van onze broer, toen we hem destijds verkocht hebben. En daarom hebben wij nu ellende en worden wij door die heerser, door die gouverneur, gevangen gehouden. En dat is ook een belijdenis. Ja, dat is terecht. Ja, die zonen zijn ook veranderd, ja. Dat geloof ik wel.
Nou, het zijn toch de 12 latere jarigen.
Ook dat. Ja, zijn de. Ja, zijn de 12 patriarchen van Israël. Dat klopt. Ja, ja. Nou ja, goed. Dat is. Ja. Precies. Vrije gunst die eeuwig hen bewoog. Ja, dat is waar. Ja. Nou, iemand anders nog hierover? Of een andere opmerking of een andere vraag? Brutale. Ja, uw vraag is, hier wordt Ruben terecht gewezen om de schandelijke daad die hij verricht had. Maar hoe zit het dan met Juda en Tamar? En wat er allemaal gebeurd is toen in Genesis 38, dat was ook een hele gebeurtenis. Toen ging Juda ook uit huis. Hij ging ook de wereld in, Juda. En zijn beste vriend was ook een Kanaaniet. En hij ging ook mee naar die Kanaanitische vruchtbaarheidsfeesten. En hij trouwde toen ook met een Kanaanitische vrouw. Haar naam wordt niet eens genoemd. Het was meer een gebruiksvoorwerp dan een vrouw. De kinderen worden wel genoemd, maar die vrouw wordt niet genoemd. En dan stierf die vrouw en wat doet Jacob dan? Die was niet eens, een kind wordt geboren, maar Juda was niet eens thuis. Die was ergens op de markt. Dat staat er, meen ik ook. Hij, in vers 5 van Genesis 38, hij was te Gezib toen zij Sela baarde. Hij was niet eens thuis, hij gaf niet om die vrouw. En later toen met Tamar. Toen dacht hij dat het een prostituee was. En dat is allemaal, ja, vreselijke dingen allemaal gebeurd. Ja. Maar daar, en u zegt, Jacob zegt daar niets van hier. Hoe kan dat, zeggen wij dan? Ja. Ja. Juda is tot bekering gekomen. Door het getuigenis van Tamar, die koste wat kost bij het volk van God wilde horen, die ingelijfd wilde worden in de familie van Jacob en Juda, en die daar alles voor over had, die er voor over had om zich te vermommen als een prostituee, om maar ingelijfd te kunnen worden in die familie. Omdat ze weer teruggestuurd was naar haar Kanaanitische afkomst. En toen heeft die Tamar, heeft daarin toch bewezen rechtvaardiger te zijn dan Juda. Maar doordat Juda dat zag, toen ging hij terug naar Jacob. Met Tamar, met al zijn kinderen, hij ging weer terug. Het werd zijn middel tot zijn bekering. En dan zie je Juda helemaal veranderen. Dan zie je Juda heeft voorgoed afstand genomen van dat leven in de wereld. En dan gaat hij voor zijn vader staan en zegt, vader, ik zal borg zijn. En dan zie je Juda ook opspreken bij Jozef. Wanneer Benjamin daar moet blijven, dan gaat Juda daar pleiten. Een beeld van Christus. Die Juda is helemaal veranderd. Ja. En als iemand veranderd is, een nieuw leven heeft, tot God bekeerd is, dan zover het oosten is van het westen, zover heeft God de schuld en de ongerechtigheid weggedaan. En dan komt de Heer er niet meer op terug. En Jacob ook niet. Ja, ik denk toch dat het is. Wat dacht u, Marien? Precies. Ja. Ja. En dat gebeurde ook net als Rahab, hè? Opgenomen in de linie, geslachtsreken van de Heer Jezus en ook Tamar. Ja. Ja. Dat is waar. Nog een opmerking of gedachte? We zien ook vrijmacht van de Heer in dit alles. Hè? Die wij vaak de voortreffelijkste noemen, noemt God niet de voortreffelijkste. God zal zelf bepalen wie wat ontvangt. Daarin is hij ook zijn vrijmacht. Daarin is hij ook te aanbidden. En daarom kunnen ook zondaren zalig worden, omdat God een God van vrijmacht is. Als God naar verdiensten zou redeneren en handelen, dan was voor ons eeuwig verloren. Maar omdat God soeverein is en uit vrije liefde zich ontfermt, daarom is er hoop voor ons, voor u en voor mij. En die God nodigt ons ook met een belofte om tot hem te komen. Met al ons tekort, met al onze leegheid. Ja. Goed. Nou. Geen vragen. Dat hoeft ook niet. Het is fijn zo met elkaar even te spreken. Dan zingen we nog één vers en dan zal ik danken. En dan hopen we volgende keer elkaar weer te ontmoeten. Ja? Zullen we zingen Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, het vierde vers. Zullen we samen danken. Heere in de hemel. Wij mogen ons weer tot u begeven in het gebed. Niet omdat er enige waardigheid in ons is, maar omdat u God bent. En dat u ons roept om onszelf te verloochenen en voor u te buigen in het stof en voor u te belijden dat wij een Rubens hart hebben en voor u te belijden dat uw woord zo rijk en zo diep en zo ontdekkend is. En om toch voor u uit te spreken dat wij niet zonder uw woord kunnen. En wij bidden u, open uw woord voor ons. Geef dat we daar dagelijks uit gevoed en vertroost mogen worden. Laat uw woord voor ons tot behoud mogen zijn. Laat er ons dagelijks voedsel mogen wezen. Laat er als dauw mogen zijn dat op de uitgedroogde aarde neervalt. En laat het voor ons een balsem van Gilead mogen zijn. Ja, laten wij hem daarin ontmoeten, die het vlees geworden woord is, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u ons tot u trekken. En als we nu zometeen van hier gaan, wilt u ons gedenken en geleiden, dat wij toch zullen letten op, als we thuis komen, dat we met uw woord toch bezig zullen zijn. En dat we op uw stem mogen letten, zoals die tot ons komt vanuit uw woord. Ook in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal, wij bidden u of u onze harten gaande wil maken, dat we onszelf eerlijk mogen onderzoeken voor uw aangezicht. En dat we niet zullen rusten voordat we aan uw boezem rusten. En dat u onze enige toevlucht zult zijn. Heere, ga met een ieder van ons. Ook hen die alleen thuis komen, wilt u daar aanwezig zijn. Wilt u ons gedenken en een volgende keer weer samenbrengen. Neem weg onze zonden. En dank u voor wat u ons gaf. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis. Oh, ik hoor van de kostersvrouw, goed nieuws, er is nog koffie. Dus als u nog koffie wil hebben, dan wil ze wel inschenken. Thee is er ook nog. Als ik nog even uw aandacht mag hebben, nog één keer. En dat is, werd op gewezen dat ik niet vertel wie de volgende keer was. Dat zal dan dinsdag 23 oktober zijn. Dinsdag 23 oktober om 2:30. En naar ik begrepen heb, wordt die middag door de diakenen voorbereid. Dus daar wordt wat grootser opgezet. En een broodmaaltijd. Dus dan wordt het nog meer aantrekkelijk. Dus dat is dinsdag 23 oktober.